Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een bijzonder hartelijk welkom aan de mensen die later met ons meeluisteren via het internet. En ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Onze voorganger vanochtend is broeder Ten Apel. Dominee Ten Apel. Achter het orgel zit Jan Star, ook allebei een hartelijk welkom. De nieuwe nieuwsbrieven zijn uit, ze liggen inmiddels op tafel. Neem ze allemaal mee, dat scheelt ons een hoop bezorgwerk. Ook heb ik naast de nieuwsbrieven een formulier gelegd van de dominee. Op dit formulier staat dat de dominee bezig is met het schrijven over een boek over handelingen. De dominee moet minimaal 15 exemplaren uitgeven om het een feit te kunnen laten worden. En ik vraag aan u, neem een formulier mee en heeft u interesse in het boek? Vul het lijstje even in en breng hem volgende week mee naar de gemeente. Dan zal ik zorgen dat die bij de dominee als bestelling terecht kan. Verder is de bloemen gaan vanochtend naar mevrouw Leni Kuiper-Rooijen. Zij was jarig van de week, dus Leni van deze kant uit nog hartelijk gefeliciteerd. En bloemen zijn voor u. Verder is de collecte voor de opbouw van de gemeente. En de rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Brengen we deze dienst in stilgebed bij de Heere. We spreken uit dat ook deze zondagmorgen onze hulp is in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is eeuwig leeft, die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader. Door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan we verder met het zingen. En dan moet ik mijn liturgie er even bij pakken. Onder 5, vers 2 en 8 heb ik hier staan. Dat staat daar ook. Ja, dat is geweldig. Zo, broeders en zusters, fijn weer in uw midden te zijn. Dat is een tijdje geleden, geloof ik. En broeder Halwaard als ambteloos burger tegen te komen, dat moet ook even gezegd worden. Hij zat wel achter het orgel, maar hij was nog een ambteloos burger. Ik denk niet dat hij dat erg vindt. Hij zit ook helemaal achteraan, zie. Want hij zat hier vooraan hier, maar ik mis hem wel trouwens. Fijn weer te zijn. fijn dat mijn grote vriend er is. Ik zie hem hier liggen. Ik denk nog een keer terug toen hij voor de eerste keer kwam. Toen zei ik op een gegeven moment, nou, ik kan in ieder geval niet zeggen dat er geen hond in de kerk zit. En als de preek te moeilijk is, dan kan ik wel zeggen dat geen hond er wat versnapt. Het is zo donder. Ik ben blij dat ik hem weer eens zie, want het is een leuk meisje. Zullen we verder gaan met de wet en de geloofbelijdenis? Die wil ik doen uit Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. Die bepalen bij de leefregels. En ook bij het geloof. Want wat zouden we anders kunnen doen dan te leven door het geloof? Ik denk nog niet dat u zelf de wet kunt vervullen, want dat kunt u schudden. Dat gaat echt niet door. Dat kan niet. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, of welk ander gebod er ook verder nog is, wordt samengevat in dit woord: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is dichterbij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartij en dronkenschap en andere verdere zaken, maar bekleed u met de Heere Jezus. En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Nou, dat is een geloofbelijdenis. En het is ook een leefregel. En die leefregel die wordt geplaatst in het raamwerk van de liefde. Zo lees ik het tenminste. En als we dan het over liefde hebben, dan hebben we het niet over een stukje genegenheid. Ook niet over een stukje verliefdheid. Want dat gaat allemaal weer over. Dan heb ik het over de liefde die door God gewerkt is en in het hart is uitgestort. Die liefde heb ik het over. De vervulling met de Heilige Geest. Het begrip vlees in de Bijbel is eendeels ook het vlees wat we om onze botten hebben. Maar ook is het, als het de tegenstelling is tussen vlees en geest, heel vaak ook een aanduiding voor het oude verbond. De wet van de schaduwen. En de, ja, al die wetten die daar rondom toe hangen. Paulus zegt hier: verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Hij zegt hier: alsjeblieft, houd daar nou mee op. Je kunt je eigen christenleven niet leven, zegt de apostel. Dat bedoelt hij eigenlijk. En Jezus komt terug, heel erg snel. Het zou mij niet verbazen als wij die hier zitten dat nog meemaken. Ja, we maken het wel mee, maar u begrijpt wat ik bedoel. Leef nou door de Geest. Laat u nou vervullen door de Heilige Geest. Vraag erom, leef erdoor, leef het uit, geloof het. Nou, dat is een wet en een geloofbelijdenis. Psalm 25, 6 en 7, zou u dat willen zingen?
Zielen, wat geen vrees in mond, helfe hij moord aan zijn vrienden,
samen danken en bidden. We nemen in het gebed mee Joke Lindhout, heb ik doorgekregen van de Adventist. Nou, die gaat dus naar de chemo, als ik het gewoon zo zeg. En Jannie Matke, die heb ik gezien. Die zit hier geloof ik. Die wacht op een operatie. Nou, genoeg om te danken en te bidden. Hemelse Vader, we mogen u aanspreken. U, de Heilige God, als een vader die in de hemelen is. Daar zijn we blij mee, want dat verdienen we niet. Dat kunnen we ook zelf niet maken. Dat is voor ons gemaakt, gedaan. Aan het kruis op Golgotha bent u door uw vader, door God verlaten geweest. En leed u de helse smarten. En slaakt u een noodkreet, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen werd het licht op Golgotha en licht in de wereld. Want u bracht een eeuwige verzoening tot stand. En die gaf elk mens op aarde, ook degene die er nog niet geweest waren, en degene die er nog zouden komen en die er zijn, de mogelijkheid om volledig met God verzoend te worden. We gaan nog niet in op heilshistorie. Het gaat om het feit dat u een eeuwige verzoening tot stand hebt gebracht. En ik vanmorgen, iedereen hier kan en mag vertellen dat de hemelpoort wagenwijd open staat en dat iedereen die wil, mag komen. Niet wordt teruggestuurd, niet wordt gehinderd, maar door het geloof het eeuwige leven ontvangt. Want wij zijn zondaars en kunnen onszelf nooit bevrijden van de slavernij van de zonde. Heer, daar gaan we over praten en preek. Dat gaan we elkaar toebidden. Dat gaan we voor Nederland bidden en voor degene die zoekende zijn bidden. We willen u vragen of in deze plaats en in ons land nog een wind gaat waaien die niet letterlijk is, maar geestelijk. En vele mensen toch trekt tot dat evangelie. Want er is geen andere weg tot behoud. En de Bijbel lijkt keihard, maar het is genade. Wie niet opnieuw geboren is, die zal het koninkrijk van God niet zien. Maar dat zullen we dan wel ernstig moeten nemen. Heren, we kunnen nu nog vragen, laat Nederland nog terugkeren, zodat u tot hen terugkeert, of andersom. We willen bidden voor onze overheid, voor koning en koningin en koningshuis. We willen bidden voor degenen die met vakantie zijn. We willen u vragen om rust en vrede. We willen u vragen, heren, laat het evangelie zoals het vroeger was tegen de revolutie, nu tegen al die vreemde godsdiensten de overwinning behalen. Dan gaan we van Joke bidden. Slecht bericht. Heren, we weten allemaal wat dat inhoudt. En we weten ook allemaal wat haar te wachten staat. Maar ik weet ook, en ik hoop dat we met z'n allen geloven, dat u dat hele spul gewoon helemaal niet nodig hebt. U bent de geneesheer. En u kunt zo met een vingerknip in alle eerbied gezegd genezen. Wij willen in Jezus' naam deze ziekte bij haar wegjagen, want die is niet van u. U maakt die ziek. Dat doet de boze, dat doet de zonde, dat doet de gebrokenheid. U hebt nergens gezegd dat u alle ziekten geneest. Dat claimen we niet. Maar we claimen wel, Heere God, dat u zegt in Matthäus 21, Johannes 14 vers 14 en alle andere versen, Matthäus 7 vers 7, die er staan, bid en u zal gegeven worden. Al wat u bidt en begeert, geloof dat u het hebt ontvangen. En dat zal u verzekeren geworden. En u noemt zelfs het voorbeeld van bergen verplaatsen en bomen ontwortelen. Nu, dat doen we. Wij geloven dat u dit doen kunt. Daarom vragen we voor haar genezing. Rechtstreeks. En anders via de medicatie. Dat is aan u. Dat kunnen wij niet weten. Geef haar kracht, Heer. Geef haar troost. Wees bij haar. Maar wil alsjeblieft een positieve uitwerking geven in haar ziektebeeld. Nou, en Jannie die gaat naar een darmoperatie. Dat is ook niet van beste. Heren, dan moeten ze daarop wachten. Binnenkort staat er. Nou, ik heb één keer binnenkort mijn vinger laten rechtzetten en één keer heb ik aan de monitor gelegen. En één keer moest ik die CD zetten. Ik vond operatiekamers enorme enge dingen. En toch, oh God, u gaat mee. U gaat met haar mee en u hebt alles onder controle. We bidden voor een chirurg die de operatie gaat uitvoeren. En ook voor haar willen we bidden, Heer, u kunt het zo regelen dat het helemaal niet nodig is. Maar u wil geschieden. Wil haar, Heer, omgeven met uw liefde, troost, kracht, nabijheid, wat al iets meer zijn, zodat alles goed komt. Heer, we bidden om de vrede van Jeruzalem, want Jezus komt spoedig weer. Ik kan geen rekenmeester zijn, dat mogen we ook niet zijn, Jezus weet het zelf niet, hoe zouden wij het weten? Maar er is wel hoop en geloof dat we het meemaken binnenkort. Heer, hoor ons om. Jezus wil zegen deze dienst. Geef ons een fijne uur. Amen. We gaan lezen. En dat doen we uit Handelingen 8. Vers 1 tot en met 25 wat ik met u delen wil. Handelingen 8, dat is het gedeelte dat Filippus de evangelist, zoals hij later genoemd wordt in het boek Handelingen, zich naar Samaria begeeft en daar Simon de tovenaar ontmoet. We lezen het hele gedeelte. Oh, ja. Harder praten kan ik niet.
Is het nou wel harder dan? 1, 2, 3, test. Ja.
Goed. Ja, dan moet ik natuurlijk wel een beetje inhouden. En nu hebben we helemaal niks gelogen. Geef eens een blaf, dan weten we waar we zijn. Goed, nou dan gaan we het zo doen. Ik zal gewoon zo luidelijk mogelijk proberen te praten. Alleen schreeuwen doe ik niet meer. We gaan lezen vers 1 tot en met 25. En daarna vraag ik u te zingen uit het liedboek, Evangelische Liedbundel, sorry. Nummer 346. Zo uit mijn hoofd is dat ik wil zingen van mijn heiland. Maar ik merk het wel. En daarna wil ik proberen om de preek door te geven. En Saulus stemde in met zijn dood. Dat is de dood van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze waren alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godsvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. Saulus begon de gemeente te verwoesten. Dat staat er ook letterlijk in Grieks. En hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte een Christus. En de menigte, dat is een meervoud, hielden zich enigszins eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Omdat ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En vele verlamde kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zekere man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij. En deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij een lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Want toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. En toen de apostelen in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging van de apostelen, bond hij hun geld aan. Hij zei, geef mij ook deze macht, opdat ik een ieder die ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan. Dat is geen oordeel, maar het staat in de optatieve zin, het Grieks, dat wil zeggen een wens. Komen we nog wel op. Omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak. Uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid of God deze gedachte van uw hart misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u bitter als gal bent. En het luwen van ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, bid u voor mij tot de Heer, opdat mij niet zo overkomt wat u gezegd hebt. Dan staat er een tekst die is een beetje raadselachtig. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heer en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele dorpen van de Samaritanen. Het lijkt of ze de prediking van Filippus overdoen, maar dat is toch niet het geval. Zij keren terug namelijk met de verstrooide gemeente richting Jeruzalem, al predikend. Een tijdsverschil tussen. Die vervolging van Saulus was van korte duur, dat was een soort volksgericht. En dan keren ze met die verstrooiden terug. En dan krijg je de dood van Jacobus. En de gevangenneming van Petrus. Dan vertrekken die apostelen, die vertrekken richting de besnijdenis. In de verstrooiing. En Jacobus, de broer van Christus, gaat die gemeente, gaat die vormen naar het Joods model. En die kom je zo in Handelingen 21 weer tegen. Nou, dat zo, kan ik daar zo nog even kwijt. En dan moet ik verder oppassen dat ik niet te veel uitwijk, want dat hele boek zit op het moment in mijn hoofd. Goed. Evangelische Liedband 346, alsjeblieft. En dan zal ik proberen de preek door te geven. Thank you. Zonder dat ik het verder aankondig, gezang 291 aanheffen. Ik kan het geloof te veel verwachten, geloof ik. Ik had een keer een vriend, dat was in concordance, op die man is de Heer, die wist allemaal. Zover ben ik nooit gekomen. Goed, broeders en zusters, gemeente van Christus. Deze preek beslaat twee gebeurtenissen en die horen bij elkaar. En ze zijn samen het indirecte gevolg van de vervolging welke Saulus ontketent nadat Stefanus is gestenigd. Dat is een soort volksgericht. Dat is de geest uit de fles die Gamaliel nog had weten tegen te houden. En Stefanus sterft onder het geweld van stenen met het gebed van zijn meester op zijn lippen. En Lucas die modelleert zijn marteldood naar het voorbeeld van zijn meester. Dat doet hij ook met Paulus die naar Rome gaat, als je dat goed doorleest. En de details heeft de latere Paulus aan Lucas zelf verteld. Nou, Stefanus zou als een godslasteraar aan de paal moeten worden gehangen, maar dat gaat niet door, gelukkig. Hij is bij de rijken in zijn dood, zou je kunnen zeggen. En als hij dan aan de paal was gehangen, dan mag zijn familie hem zonder rouw pas begraven na 6 uur 's avonds. Dat was de wet. Maar over Stefanus wordt grote rouw bedreven door vrome mannen. Dan vlucht die gemeente uit Jeruzalem, niet ordeloos, maar trekt al predikend het land door, Samaria, Syrië. Want Filippus, een van die 7 diakenen, die kent u wel, die daalt af naar Samaria. Dat is de weg naar Gaza en dan verderop. En hij trekt verder totdat hij in Samaria de landstreek komt. En ik neem aan de hoofdstad. Dat staat er niet bij. Maar de stad van Samaria. En dan heb ik het idee dat hij de hoofdstad bedoelt. En hij brengt daar het evangelie en eensgezind houdt iedereen, man en vrouw en kind, want die reken ik er gewoon bij, aan wat Filippus vertelt. Hij preekt Christus, men gelooft in Christus. Tekenen en wonderen bevestigen die prediking, bevrijding van onreine geesten, verlamden staan op, kreupelen worden genezen. Nou, geen wonder dat iedereen zo blij wordt als een kind in die stad. Blijdschap als vrucht van de geest. In Samaria wordt, als je Jesaja 29 hoor onder andere bij, pakt de Messiaanse eeuw, zo noem je dat, zichtbaar. En Johannes de Doper heeft het al gepredikt. En Jezus zelf heeft het ook hetzelfde gepredikt. En dan komt er iemand zich melden, die is in die stad nogal zeer gezien. Dat is Simon de Tovenaar. Niet een goochelaar, zo kun je dat woord ook opvatten, maar de magician. Een tovenaar. Ze noemen hem de grote kracht van God en van klein tot groot in de stad hangen ze aan Simon en waarschijnlijk dus aan het occultisme. Toverij verboden door Mozes. En hij laat zich er ook goed voor betalen. De grote kracht van God. Maar zie, het wonder gebeurt. Simon wordt gedoopt, verbijsterd door de tekenen en krachten die Filippus doet. Petrus en Johannes komen nog het werk bevestigen, zo noem ik dat. En Samaria ontvangt de Heilige Geest, daar krijgen we het nog over. Door gebed en handoplegging. En dan lijkt Simon er nog niet zoveel van te snappen. Hij wil die macht van die apostelen ook wel hebben. Dat mag ook wel een lieve duit kosten. Dat hij mensen de handen oplegt, zodat ze de geest ontvangen. En het medelijdende is dat hij die kracht al had, als hij zelf de geest ontvangt. Want dan kunnen we gewoon doorgeven. Maar goed, hij wil die tekenen en wonderen doen. Die gaat boven zijn toverij uit. Die wil hij ook hebben. En dan zegt Petrus, vlijmscherp zoals hij zo vaak is en was: laat uw zilver samen met u maar naar het verderf gaan. En dan bedoelt hij de eeuwige dood. Bekeer die van deze gedachte en houd een bid om vergeving. Wellicht zal de Heer u echt vergeven. En Simon is wel echt onder de indruk van die scherpe toon. Hij vraagt om gebed aan de apostelen en dan verdwijnt hij uit beeld. Lucas vermeldt hem eigenlijk alleen maar om te laten zien dat Christus sterker is dan Satan. Dat is eigenlijk zijn functie in het verhaal. En dan wordt het gedeelte afgesloten met die heenwijzing die verschillend wordt uitgelegd. In het lezen heb ik daar al op gewezen. En ik kan niet geloven dat die apostelen de prediking van Petrus, van Filippus nog eens overdoen. En dan al preken teruggaan naar Jeruzalem. Oh, en ik heb het idee dat deze, meer is een idee is het niet, dat deze verstrooiden teruggaan naar Jeruzalem samen met Filippus. En die wordt weer teruggefloten, want dan moet hij nog naar die moorman. En die vervolging is voorbij, dat is kortstondig. Paulus reist naar Damascus om het tijdplaatje even terug te compleet te maken. Vindt plaats samen met deze terugtocht. Want die apostelen kunnen ook al veilig naar Samaria reizen. Nou, dat zit er echt niet in bij een vervolging. Nou, Saulus die gaat naar Damascus. Filippus gaat samen met de apostelen terug naar Samaria. Samen met die hele terugstroom. Handelingen 11 vers 31, als je dat bijpakt, geeft namelijk deze indruk. En dan hebben we het overzicht van het Bijbelgedeelte zo'n beetje te pakken. Thema: het evangelie en Samaria. Filippus verkondigt het evangelie, de apostelen bevestigen het evangelie en Simon bestrijdt het evangelie. Filippus verkondigt het evangelie, zij die verstrooid waren doen het werk van een evangelist. En Filippus wordt als groot voorbeeld samen met Stefanus van die zeven diakenen opgevoerd als persoon in Lucas' verslag. Hij komt in Samaria, ik zei waarschijnlijk de hoofdstad, kan ook Sychar zijn. En predikt, ja, wat predikt Filippus nou eigenlijk? Er staat niet meer als dit ene woord, Christus. Hij verkondigt Jezus de opstanding uit de doden. En wat is nu de korte inhoud van deze verkondiging, broeders en zusters? Wat gelooft u? Wat is de inhoud van het evangelie? Wat gelooft u? We kijken eens in de Korinthebrief 1, hoofdstuk 1, hoofdstuk 15. Daar staan wel meer teksten. Romeinen 1, 16, 17. Hij predikt Christus en de opstanding. En als er dat in Handelingen staat of in de Bijbel staat, dan moet je het lezen als Christus gestorven en opgestaan. Dat hoort namelijk bij elkaar. En de gemeente wordt trouwens steeds weer uitgebreid met die opstanding geconfronteerd. En steeds is er twijfel. Paulus predikt, Filippus predikt en ze prediken Christus en de opstanding der doden. Kijk maar eens Handelingen 17, daar wordt Paulus een beetje medelijdend aangekeken door die filosofen in Athene. Nou ja, we zullen je nog wel eens horen, u kunt wel gaan, uw jas ligt al buiten. Maar hij predikt de opstanding, broeders en zusters. Dus als je daar vandaag de dag in het leven mee aankomt, bij de normale mensen hier in ons goede vaderland. Ik heb het bij de buren ervaren. Na dood is dood. Dan zorgen we dat je zo vlug mogelijk gecremeerd wordt. En dan is dat het einde van het verhaal. Is dat zo? Is dat het einde van het verhaal? Ik heb het ze wel gezegd. Nee. Er is een eeuwigheid. En ik was laatst op bezoek bij een broeder die dan ook in de gemeente woont. De vroegere voorzitter van de gemeente waar ik dan gediend heb. En ik vertel het verhaal er maar gewoon bij om het op een gegeven moment een beetje praktisch te maken. Hij is 2 keer getrouwd, hij is nu weer getrouwd. En toen hij zijn vrouw thuis had, of in het ziekenhuis was hij toen opgeroepen. En toen ging hij bidden. En toen hij bad, sloeg zijn vrouw haar ogen op, lachte en was weg. Dat is de realiteit, want dan zie je voordat je sterft, zie je Jezus of een engel die je ophaalt. Het eeuwige leven longt, zoals Stefanus de Christus zag staan aan de rechterhand van God. Dat is de opstanding der doden, broeders en zusters. Dat is Christus die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar zijn broer die zei, want die wilde nergens van weten voordat hij stierf. Help, help. Ik werd er koud van, maar het is wel de realiteit. De prediking die Filippus bracht, die vraagt een totale levensverandering. Die belooft genade, die vraagt geloof. Paulus schildert Jezus uit als de gekruisigde, de rechtvaardige. En Filippus heeft ook die opstanding van Christus en die hemelvaart gebracht. En Christus alle macht in hemel en op aarde, koning op de troon van David. En dan vraag ik, hoe ziet u hem nou, Jezus? Door wereldse ogen is het een dwaasheid. Door geloofsogen is het een kracht van de gehoud. Nou, de vervolging door Saulus op deze manier ontketend is in het boek Handelingen getekend als een stuk leven uit de doden. Filippus zet die stad op zijn kop. En zelfs die stadstovenaar komt tot geloof. We pikken hem in punt 3 weer op. Er komt grote blijdschap, want de onreine geesten en demonische krachten gaan vaak samen met onreinheid en sekszonde. Nou, dat zie je vandaag de dag in ons land. Veel te veel. Tempelrituelen. Maar ze moeten hun slachtoffers laten gaan. Bevrijding, lammen lopen, kreupelen worden ziende. De Messiaanse heel. Broeders en zusters. Op de prediking van Filippus volgt de doop. Daar wil ik toch wat van zeggen. Omdat ik veel te veel tegenkom in scheidingen in de evangelische en in de reformatorische wereld over de doop. Dat vind ik zo jammer. Hier worden afgeronde groepen gedoopt. Dit is een Griekse imperfecte. En dat is wel zeggen, een doorgaande zaak. Niet alles in één keer, maar het gaat steeds door onder die prediking. En het begrip mannen en vrouwen, dat slaat, wijst volgens mij op gezinnen. Ik ga er niet verder van zeggen. Maar ik zou zo graag willen dat de broeders en zusters die de grootdoop voorstaan, ook van mij zeggen dat ik gedoopt ben. Dat zeg ik ook van hen. En dat er niet meer gevraagd werd. Nou, hier laat ik het bij. De Cipira en Lydia die krijgen later te horen dat er de huisgenoten ondervallen in Handelingen 16. En die blijdschap nou, die wordt veroorzaakt door bevrijding van schuld en nieuw leven. Opstaan uit de graf van de zonde tot nieuw leven. Geplaatst met Christus in de hemelse gewesten. Bevrijding van de zonde door de inwoning van de Heilige Geest, wedergeboorte. Nou, dat leg ik u ook voor, bent u dat? En anders dan zou ik dit willen zeggen. Ga dan in de vijfde versnelling naar uw binnenkamer en neem alsjeblieft de Heer Jezus aan als persoonlijk verlosser. Maak een keuze. Dan gaan we naar de bevestiging van dat evangelie. Dit is een eikelpunt, dat weet ik, maar ik ga het gewoon zeggen zoals ik het geloof. Daarom heb ik het genoemd bevestigen dit evangelie. En ik wijs alleen de hoofdzaken aan. En de hoofdzaak is, broeders en zusters, Efeze 5 vers 18, een voortdurende vervulling met de Heilige Geest. En broeders en zusters, die apostelen die komen in Samaria en die bevestigen het evangelie, komen er speciaal voor uit Jeruzalem. Waarom dan wel? Nou, moet je even in Handelingen 1 vers 8 kijken, dan begin je al wat te snappen. Want dat vind je het programma van het evangelie wat Lucas beschrijft. Dat eindigt namelijk in Rome, de wereldstad. Jeruzalem, Judea, Samaria en overal zou je kunnen zeggen. In Handelingen 10 wordt de deur voor Cornelius opengemaakt. In Handelingen 19 vindt Paulus nog een serie leerlingen van Johannes de Doper. Dat is de hele kant. Maar er is wel meer. Want als je dit afdoet, die doop met de geest, door alleen wedergeboorte te noemen, dan zeg je niet genoeg. Blijdschap, jawel. Maar wat wordt er aan de apostelen beloofd en Handelingen 1 verzacht? Jij bent al niet gereformeerd meer, dat weet ik. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En ik geloof hier niet in wachtdiensten, ik geloof niet in verplichte tongentalen of wat dan ook, maar ik geloof wel in de doop met de geest. Ik geloof dat iemand die Jezus volgt, een keer voor de eerste keer vervuld wordt met de Heilige Geest. En dan onthoud je wat dat is en wanneer dat is. Tenminste, ik kan het nog, de datum weet ik niet meer, maar mijn leeftijd wel. 27 jaar, in het tweede jaar van de Bijbelschool, in het najaar. En wat is dat nu? Wat is dat nou, jongens, dan spreek je verplicht in tongen en dan ben je dit en dan is de heiliging voorbij en dan hoef je niet meer dit en dan hoef je niet meer zo. Nee. Maar Paulus vraagt aan de gelaten. 3:1. Hebt u de geest ontvangen ten gevolge van de werken der wet of de prediking van het geloof? Nou zegt u het maar. Nou was dat op een gegeven moment alleen maar inwoning was, dan heb ik het idee dat Paulus die vraag niet kon stellen. Paulus wist precies dat hij gelaten de Heilige Geest hadden ontvangen en hij wist ook dat zij het wisten. En daarom vraagt hij het. En dat is niet iets krampachtigs. Nee, helemaal niet. Dat is gewoon geloven. Pinksteren is een uniek heilsfeit, maar is ook herhaalbaar. De apostelen worden meerdere keren in boekhandelingen met de Heilige Geest vervuld. En ook Paulus. En in Handelingen 15, ja, dan komt er een heel scherp discussie over besnijdenis en over de genade. Men wil de heidenen verplichten de besnijdenis in te voeren. En Paulus en Barnabas, nou, die staan op de barricaden. En tegen die achtergrond stelt Paulus in Galaten zijn vraag. De Galatenbrief is geschreven voor het apostelconvent trouwens. Hebt u de Heilige Geest ontvangen ten gevolge van de werken der wet of de prediking van het geloof? En hij vraagt hier naar een ervaring die de Galaten zich nog herinneren. En de eerste vervulling met de Heilige Geest kun je de doop met de Geest noemen. Je kunt het ook gewoon vervulling noemen. Er zijn uitstorting, kracht ontvangen, doop, vervulling en nog een serie termen die hetzelfde zeggen. Het is jammer dat het ene er zo uitgelegd is. Nou, de toepassing naar ons toe. Het gaat hier niet om zichtbare gaven, in eerste instantie nog om wachtdiensten. Nee, het gaat hier om gebed en geloof. Nou, Efeze 5 vers 18, broeders, wat staat daar nou? Ik ga het een beetje letterlijk zeggen. Bedrink u niet aan wijn. Er staat er in onze vertaling, maar daar zet ik een komma. Er staat namelijk een woordje in het Grieks, een wijn, dat noemen we een partikel. Dat geeft een tegenstelling aan. en die tegenstelling die botst. Wordt vervuld met de geest. We hebben dan nog een probleempje. Ik ga u een beetje Griekse les geven, maar dat snapt u wel. We hebben in het Nederlands hebben we geen passieve werkwoord. Die heb je Grieks wel. Daarom gebruiken wij dat hoofdstuk wordt, dat hulpwerkwoord wordt. Dan maken we er een leidende vorm van. Wordt vervuld met de geest. Maar dat is wel een presens in het Grieks. En een presens heeft daar voortgaande functie. Het is ook een imperatief. Die functie heeft hij ook nog. Wordt vervuld met de geest. Nou, maar dat is passief. Hoe moet ik dat dan doen? Ik kan het toch zelf niet? Nou, dan gaan we zeggen hoe u het doen moet. Hoe wordt u vervuld met de geest? Wie heeft de dorst? Mag van mij een slokje pakken hoor. Kom maar. Mag u drinken. Nou. En dan heb ik hier, ik ga het niet doen hoor, want ik heb nog zin in een slokje zo direct. Water hoor. Ik mag niet helemaal zwart. Een vulpen, die heb je niet meer tegenwoordig, maar in ieder geval ik gooi een vulpen in mijn nek. Nou, en dan moet het weer wit worden. Hoe doe ik dat dan? Nou, ik zet het onder de kraan. Ik laat de kraan gewoon keihard hozen. Dan gaat al het smerig eruit. En het witte komt er weer in. Ik kan het weer drinken. Wat zegt Jezus nou in Johannes 7? Wat zegt later nou in Jesaja? Ik meen van 55. Elk die wil mag komen en drinken van het levende water. En dat zei Jezus. Van de geest die er toen nog niet was, die ze ontvangen zouden. En een stroom van levend water zal uit hun binnenste vloeien. Wat is dat? Dat is die vervulling. Maar als ik Efeze 5, vers 18 in de context goed begrijp, dan is dat ook de enigste manier om je christenleven te leven. Maar word vervuld met de geest. Want dat leven, we drinken niet aan wijn waarin bandeloosheid is, dat is een woordje, dat staat ook in Lucas 15 nog, bij de verloren zoon, ja ze noemen bij die man. Hij was op drift. Hij verkwiste zijn vermogen. Dat is een verkwist leven. En hoe wordt u nou vervuld met de geest? Niet door naar een ervaring te haken. Lieve broeders en zusters, u hoeft het alleen maar te vragen. Meer niet. En ik garandeer u in de naam van Jezus dat Jezus u verhoort. Dat al wie vraagt om de Heilige Geest zal hem zeker ontvangen. En het groeit ook. Ik wil niet de ervaring te zwaar benadrukken. Ik wil vanmorgen benadrukken dat het zo nodig is dat de gemeente van Christus weer gaat leven door de kracht van de Geest. Nou, Simon bestrijdt het evangelie en dan ga ik het een beetje uitkorten, want anders wordt het allemaal wat lang weer. Ja, hij komt tot geloof. Hij blijft voortdurend in de buurt van Filippus. En als ik de grondtekst goed begrepen heb, dan doet hij hetzelfde als alle andere Samaritanen. En toch wordt de goede ziel, laat ik hem zo maar eens even noemen, door de kerkgeschiedenis weggezet als de eerste dwaalleraar in de gnostiek en zo. Hij wil geld, hij heeft geld genoeg, hij wil het kopen. En Petrus zegt, laat uw geld maar met u naar het verderf gaan. Dat is een optativus, dat is een wensvorm. Uw hart is niet recht voor God. En al die uitdrukkingen die Petrus noemt, die komen uit de psalmen en uit het Oude Testament. Dat kun je nalopen. Petrus zegt niet zomaar wat. Bid om vergeving, Simon. Dan gaat Simon om gebed vragen. Bid u voor mij tot de Heere dat mij niks overkomt wat u allemaal gezegd hebt. Simon wordt door de uitspraak van Petrus buiten de gemeente geplaatst. U hebt er geen deel aan. Maar spreek geen oordeel uit. Dat geloof ik niet. Hij heeft de houding die Jezus ook heeft. Wie heeft mij tot rechter over u aangesteld? En Johannes 8 staat dat. Nou, of iets vroeger, dan moet Jezus, die moet rechter spelen over een erfenis. En dan zegt hij dat. Nou, de geloofsdaad van Simon de Tovenaar. Nou, de commentaren die zijn hier mis. Jong, hij krijgt er van langs, dat wat je weet van hem je neus. Veel uitspraken. Hij is verloren, hij is een ketter. Hij staat bij de vroegchristelijke schrijvers als een tovenaar, als een dwaalleraar te boek. Maar hij mag wel bidden om vergeving. Want de zonde tegen de Heilige Geest is hier niet aan de orde. Weet je, als ik dat nog allemaal lees en al die commentaren doorwerk. Ik heb in mijn commentaar van Handelingen gezegd, laten we het maar aan God overlaten. Ik zou het zo ook niet weten. Lucas vermeldt hem als een stadstovenaar die heel beroemd is geweest, maar je ziet dat hij zo uit beeld verdwijnt. Het gaat, Lucas, om de overwinning van de Heer Jezus Christus door dat geweldige evangelie. Vele mensen leven in de duisternis, broeders en zusters, en wij kunnen niet alles, dat weet ik wel, maar het is wel zo. En als ik de kranten lees, en wat ik nou zeg, ja, kan ik dat wel zeggen. Maar er gebeuren ramp op ramp en weet ik niet wat er allemaal aan de hand is. Auto's tegen elkaar, vliegtuigen die verdwijnen, vliegtuigen die uit de lucht geschoten worden. Ik heb het niet over de straf van God. Dat kan ik niet eens zeggen. Maar ik heb het hier, dit mag ik denk ik wel zeggen. Mensen. En ik heb het hier niet eens te zeggen, want u hebt uw ogen al open. Maar ik zou zo graag willen dat dit land zijn ogen opende. Want God klopt. En die zegt gewoon, waar ben je bezig? God klopt. En wil terugvoeren naar dat evangelie. Want alleen dat simpele, krachtige, alles veranderende evangelie is in staat om mensen te genezen, liefde terug te brengen, zegen te verwerven. Jezus heeft Samaria helemaal overwonnen. Hij is sterker dan de dood. Hij leeft. Hij heeft de boze overwonnen. Nou, in ieder geval mogen wij dan elkaar aanvuren met laat dan de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. Maar gehoorzaam wandel in dienst van de rechtvaardigheid. Nooit kan geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Nou, op zijn Engels, amen. samen danken. Hemelse Vader, dank u voor uw trouw. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw grootheid. Dank u voor uw kracht. Dank u voor deze boodschap. Wil de naamprediker zijn in ons hart zo nodig. Dan hadden we allen, Heer, de kracht van dat nieuwe leven mogen ervaren, krijgen, ontvangen of hebben. Door het geloof. Heren, breng ons veilig thuis. Wil meegaan met degene die richting operatietafel gaat. Wil de zieken zegenen. Wil, o Heren, genezen. Wil werken door uw geest. Breng ons veilig waar we worden verwacht ook over de weg. Geef ons nog een goede zondag. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan heb ik hier gezang 259 nog staan. Dat is Halleluja, lof zij het Lam. Daar wilde ik mee eindigen, dat zingen bestaande. En dan is er eerst ruimte voor de collecte. Zelf het amen met gezang 456-3. Overheft dan uw harten tot God. Kijk me naar de hemel. Ontvang de zegen van de Heer, want de Heer zegent u, behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u. Geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt.